Goedemorgen, dit is de Dekkingsgraad, het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 6 maart en ik ben Ilse Akkermans. Met deze week. Pensioenfondsen willen verlagingen van uitkeringen beperken via de solidariteitsreserve. Volgens netspaaronderzoekers komt er daardoor een omslagelement in de regelingen. Kortingen zijn volgens de onderzoekers ook te voorkomen zonder omslagelement, namelijk met een garantiemethode. De witte vlek krimpt, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar volgens GroenLinks en SP is vooral laaghangend fruit geoogst en zijn er extra stappen nodig. En pensioenfonds ABP gaat 10 miljard euro beleggen in Nederland. Vooral in betaalbare woningen, duurzame energie en innovatie. Met mij in de studio zijn vandaag Frank van Alphen, Olaf Bosman en Tjibbe Hoekstra. Allemaal redacteur van PensioenPro. Welkom terug allemaal.
Hallo.
Goedemorgen. Goedemorgen.
Pensioenfondsen willen verlagingen van pensioenuitkeringen beperken. En dat doen ze veelal via de solidariteitsreserve. Maar volgens netspaaronderzoekers is een nadeel daarvan dat er dan een omslagelement in de regelingen komt. Ze stellen een garantiemethode voor om kortingen te voorkomen zonder omslagelement. Ja, Frank, waarom wordt er eigenlijk zoveel aandacht besteed aan methodes om verlagingen te voorkomen?
Nou, als ze ergens heel erg allergisch voor zijn, zijn het verlagingen en alle publiciteit die daarbij komt kijken, alle klachten die daarbij komen kijken. En dan hebben we het over verlagingen van de uitkeringen van de gepensioneerden. Mm-hmm. Dus in alle transitieplannen zie je dat er, als je er een lijstje met doelen ziet staan, zie je altijd staan, verlagingen moeten worden voorkomen.
Yeah.
En de methode die tot nu toe steeds is beschreven is, we plukken wat geld uit de solidariteitsreserve.
Ja. Yeah. En als fondsen verlagingen van uitkeringen willen beperken via de solidariteitsreserve, ontstaat er dus volgens Netspar een omslagelement in de regelingen. Hoe kan dat?
Ja, de solidariteitsregeling reserve wordt gevuld door geld van iedereen. Iedereen draagt bij aan die pot. Dus als je er dan alleen geld voor de gepensioneerden uithaalt, dan gaat er geld van jongeren of van werkenden gaat naar ouderen. Op zich hoeft dat niet heel erg te zijn. Als je bedenkt dat mensen altijd in hetzelfde pensioenfonds zitten, dan hebben ze vroeger betaald en krijgen ze het later terug. Lijkt een beetje op de doorsnee systematiek. Mm. Maar ja, dat is juist een element waarvan we hebben gezegd, in dit nieuwe stelsel willen we geen herverdeling meer hebben die we niet kunnen zien of die onduidelijk is. Dat is niet transparant. Daar wordt misschien over geklaagd.
Ja, Netspar beschreef een andere methode in de publicatie Garanties in het nieuwe pensioenstelsel. Wat houdt die garantiemethode in?
Nou, de garantiemethode zou je kunnen noemen een sigaar uit eigen doos. En dat, het mooie is dat is heel duidelijk.
Ja, nee, dat klinkt heel mooi, Frank. Ja.
Ja, er is ook niks tegen een sigaar uit eigen doos.
Nee.
Toch? Je hebt hem zelf gekocht. Dus je haalt 10% van je uitkering af in het begin. Die wordt lager. Je zet wat geld apart. Je koopt van dat bedrag, van die 90%, koop je eigenlijk een vaste uitkering. En dan heb je die 10% om schokken op te vangen. Mm-hmm. Als het mocht dalen, als er op wat voor reden ook.
Mag ik daar wat over vragen, zeg maar? Want kun je dan die sigaren uit eigen doos in alle gevallen oproken? Hebben ze iets gezegd over dan overlijdensrisico? Dat je dan.
Dat staat er helemaal los van. Want het is een levenslange uitkering. Dus je kan zijn dat je er maar 1 jaar uitkering hebt. En dan heb je een lage uitkering gehad. Dus dan kun je hem niet meer oprollen.
Nee,
je stelt hem wel uit. Hè, door een lagere uitkering te accepteren. Weet je dat die nooit verlaagd wordt. Hè? Dus het woord garantie. Nou, is een woord wat je eigenlijk nooit hoort bij pensioenen. Maar hier hoor je opeens het woord garantie.
Mm-hmm.
Het gaat echt niet dalen. Zeg, nou ja, dat is ook het verschil met die solidariteits. Dat geld uit die solidariteitsregeling halen.
Mm-hmm.
Daar zijn scenario's te bedenken waarbij je toch nog zou moeten verlagen. Dat zijn best extreme scenario's, komen niet heel vaak voor, maar toch, het bestaat.
Mm-hmm.
Even terug naar die sigaar. Dit is dus helemaal zelf betaald. Bij die solidariteitsreserve betalen anderen mee aan het feit dat jouw uitkering niet kan dalen.
Ja, ja, en Netspar geeft voorbeelden waarin gepensioneerden dus beginnen met een uitkering die 10% lager is dan een pensioen zonder garantie. Betekent dat gepensioneerden in die methode inderdaad dan 10% inleveren op hun pensioen?
Ja, die 10% dat klinkt gelijk dat je denkt, nou, zitten mensen daar wel op te wachten? Hè? Want eigenlijk krijg je een korting van 10% in het begin.
Mm-hmm.
Zodat je later geen kortingen meer krijgt. Maar zeggen ze, de andere kant van de medaille is dat je geen solidariteitsbijdrage levert. Of geen bijdrage aan die buffer. En dat zou je ook gedurende je hele loopbaan of je werk zou je dat doen.
Mm-hmm.
Dus dan zou je pensioen hoger zijn Als je later haal je nu uit die 10% eraf en krijg je een andere constructie waarbij je de sigaar uit eigen rookdoos gaat oproken.
Ja. En verwacht je dat pensioenfondsen die methode nou gaan toepassen? Want de meeste maken al gebruik van die andere methode.
Ja, ik heb net even gekeken naar het transitieplan van Schilders. En daar zie je gewoon weer die Ortec-methode of de aanvulmethode weer. En we halen geld uit de solidariteitsreserve om te voorkomen dat de uitkeringen worden verlaagd. Mm-hmm. Dat heb je tot nu toe eigenlijk in alle transitieplannen gezien. Dus ik heb ook gevraagd aan Bas Werker, dat is een van de mensen van Netspar die dit heeft onderzocht. Van ja, gaat dit dan nog wel komen? Want ik zie in al die transitieplannen deze oplossing eigenlijk staan. Nou, hij zei dat het best wel mogelijk was om dat nog bij te sturen. Het leek hem niet raar, zeker omdat die garantie erbij zat. Hij zegt, nou ja, als je aan gepensioneerden kunt zeggen van ja, u krijgt echt geen verlagingen. Ja, dat zal veel mensen aanspreken. Dus het leek hem dat dat mogelijk was. Maar hoe dat precies gaat, weet ik niet.
Dankjewel, Frank. Dan gaan we naar ons tweede onderwerp. De witte vlek van werknemers zonder aanvullend pensioen krimpt. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is volgens GroenLinks en SP vooral te danken aan het plukken van laaghangend fruit. Extra stappen zijn volgens die partijen nodig om de witte vlek te halveren. Ja, Olaf, hoe zien die cijfers eruit van het CBS?
Nou ja, goed, ze hebben net zo'n meting geweest eind 2019. Dat was volgens mij 936.000 mensen, het CBS toen becijferd, die dan ergens in loondienst zijn, maar nog geen aanvullend pensioen opbouwen. Mm-hmm. En dat zijn er nu, eind 2022, waren dat er 766.000.
Ja.
Dat is een reductie van 170.000 mensen. En volgens sociale partners betekent dat terugdringen, dat ze op de goede weg zijn met het terugdringen van de witte vlek.
Want waar moeten ze naartoe volgens de wet toekomstpensioenen?
Ze moeten naar een halvering ten opzichte van eind 2019 eind 2027 of 26, een van beide. Ja, mm-hmm. Volgens mij dan, nou goed, maar dat maakt het ook niet zo heel belangrijk. 468.000 moet het naartoe.
Daar moeten ze naartoe?
Ja.
En het laaghangend fruit waarover GroenLinks PvdA het heeft, waar gaat dat dan over?
Het gaat dan eigenlijk vooral over mensen in de uitzendsector. Er was altijd een wachttijd. Als je in de uitzendsector ging werken, dan moest je 26 weken wachten voordat je daar pensioen kon opbouwen. Mm-hmm. En per 1 januari 2022 is dat teruggebracht naar 8 weken. En met de ingang van de wet toekomstpensioenen is de wachttijd helemaal nul. Dus wel, ja, het is fruit dat er nu is geoogst, dat is dan te zien, zeg maar, de korte wachttijd.
Ja, er is ook nog een grijze vlek, hè, van mensen die maar heel weinig aanvullend pensioen opbouwen. Hoe staat het daarmee?
Ja, dat is nog onduidelijk. Daar heeft Luc Stieltiens, dat is de pensioenwoordvoerder van GroenLinks PvdA, aan minister Schouten wat vragen over gesteld in een debat in januari. Mm-hmm. Hij vroeg ons overigens ook naar cijfers over de witte vlek. Mm-hmm. Schouten had beloofd dat die afgelopen oktober zouden komen, maar dat is wat uitgesteld. Dat komt binnenkort, wanneer precies is onduidelijk. Mm-hmm. En dan komt er als goed is ook meer informatie over hoe het dan is gesteld met de opbouw van mensen.
Ja.
Wat is dan, Olaf, wat is dan een definitie van grijze vlek? Is daar overeenstemming over? Wanneer is pensioenopbouw ontoereikend?
Ja, ik vind dat. Volgens mij is er aan geen afgebakende definitie van te geven. Voor mij wordt die ook niet gebruikt in Den Haag, maar dat weet ik niet 100% zeker. Ja, en wat genoeg is, dat is volgens mij, dan kun je daar heel lang en filosofisch over praten. En zal dat echt van persoon tot persoon verschillen. Maakt denk ik nog wel wat uit als jij, zeg maar, bent getrouwd met iemand die gewoon een heel goed aanvullend pensioen heeft. Of je hebt gezamenlijk een huis, heb je minder aanvullend pensioen nodig dan wanneer je in de vrije sector huurt en elk jaar je woonlasten ziet stijgen.
Maar bijvoorbeeld die uitzendkrachten, die nu genoemd worden.
Ja.
Die bouwen een heel laag percentage pensioen op. Daarvan zou ik ook zeggen, nou, dat voelt een beetje grijze vlekkig.
Ja, volgens mij rekenen in ieder geval die uitzendkrachten, die vallen volgens mij volgens.
Ja, dus die zijn dus uit de witte vlek naar de grijze gegaan.
Ja, ja, ja. Nee, dus die grijze vlek is gegroeid. Ja.
Dat hadden we ook kunnen. 2% of ongeveer toch, die opbouw van hun?
Ja, ze hebben een basisregeling en een plusregeling. Kijk, ik weet niet, jij hebt daar toen ook geschreven over het aantal deelnemers dat toen zo spectaculair was gegroeid vanwege het afnemen van die wachttijd. En of je dan ook. Het is echt bijna niks. Zeker in die basisregeling is het een heel. Mag het eigenlijk geen naam hebben.
Want hoe belangrijk is het voor mensen met een laag inkomen om aanvullend pensioen op te bouwen?
Ja, dat is een goede vraag. Als jij, als jij deeltijd werkt en je hebt dan een minimum inkomen, dan vraag ik me af of je er veel mee opschiet als aanvulling op je AOW. En of dat niet, niet te laag is. Wat je eraan hebt.
Ja. En de Stichting van de Arbeid heeft een aanvalsplan opgesteld met actiepunten voor het terugdringen van de witte vlek. Wat is daarvan nu de status?
Nou ja, ze hebben in 2022 een soort tussenstand gegeven. En er moet een update komen. En volgens sociale zaken duurt dat nog een paar weken voordat het rapport komt. En als dat er dan is, dan komt dat met een brief van de minister. Gaat dat dan naar de Kamer? Dan zal zij ook iets zeggen van het gaat goed. Of in dit tempo gaat het te langzaam. Maar er zijn extra maatregelen nodig. Of extra stappen zoals eigenlijk GroenLinks, PvdA en de SP zeggen.
Mm-hmm.
Zonder dan precies aan te geven wat dan die stappen zullen zijn. Die woordvoerder van GroenLinks, PvdA zei van ja, ik wacht gewoon eigenlijk de rapportage af van de minister.
Want het was voor die partij wel een harde voorwaarde om steun te geven aan de stelselherziening.
Ja, dat hebben ze toen wel gezegd. In ieder geval dat het in de wet staat nu dat er een halvering in moet komen. Maar ja, wat dan de consequenties zijn als dat niet lukt om dat te halen, dat is een beetje onder. Ja, dan komen de extra maatregelen. Maar wat dat dan precies is, is onduidelijk.
Ja.
GroenLinks PvdA wil een pensioenplicht en de SP ook. Nou, daar sprak ik Bart van Kent vorige week over. Mm-hmm. En zei, ja, dat willen we wel, maar dat is een utopie. Hij zei van dat is op dit moment niet haalbaar, daar is geen politieke meerderheid voor te krijgen.
Ja. Dankjewel, Olaf. Pensioenfonds ABP gaat 10 miljard euro beleggen in Nederland. Vooral in betaalbare woningen, duurzame energie en innovatie. Ja, Tjibbe, ABP had zijn duurzame beleggingsbeleid al veranderd en zet nu opnieuw opvallende stappen. Waarom gaat het fonds nou zoveel geld beleggen in Nederland?
Nou, ABP wil al een paar jaar een voortrekkersrol spelen op het gebied van duurzaam beleggen. Ja, eerst kwamen ze een paar jaar terug, 2019, samen met Pensioenfonds Zorg en Welzijn met Sustainable Development Investments. Dat waren beleggingen in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Dat waren beursgenoteerde beleggingen. Dan gingen ze dus in bedrijven beleggen die bijdragen aan het verwezenlijken van die doelen, zoals duurzame energie, het tegengaan van armoede, betere gezondheidszorg en dat soort zaken. Alleen ja, zijn ze er nu toch wel achter gekomen dat je daar niet echt impact mee kan maken met die beursgenoteerde beleggingen. Dus daarom gooien ze het nu over een andere boeg. Ze blijven wel beleggen in die SDG's, maar ze zeggen ja, we willen ook echt impact maken, dus gaan we nu ook impact beleggen. Hebben ze daar 30 miljard voor gereserveerd, waarvan 10 miljard in Nederland.
Ja.
Want ja, ze willen voor die deelnemers het ook zichtbaar maken dat ze impact proberen te maken voor de deelnemers. Deelnemers hebben laatst ook aangegeven in een onderzoek dat ze heel graag willen dat ABP meer belegt in huurwoningen. Dus dat gaan ze nu ook doen. Mm. 5 miljard hebben ze gereserveerd om in nieuwe betaalbare huurprojecten te investeren.
Ja.
Die bedragen, Tjibbe, 5 miljard, 10 miljard, is het veel, is het weinig? Want ze hebben 500 miljard. Is het veel meer dan ze al hebben? Ik vind het lastig om ze te plaatsen.
Ik heb ze gevraagd hoeveel ze nou nu in impactbeleggingen zitten. Maar ja, daar hebben ze geen cijfers voor. Want ja, ze hebben nu echt, ze beginnen met een schone lijst, zeggen ze. We gaan niet al bestaande beleggingen erbij optellen. Dus het is echt helemaal nieuw geld. Om het in perspectief te plaatsen, de beursgenoteerde aandelen, dat is ruim 100 miljard. En dan heb je 30 miljard impactbeleggingen. Dus ja, het is wel een substantieel bedrag. In ieder geval geen belegger in Nederland die daar zoveel in stopt op dit moment.
Hoeveel investeerden ze of belegden ze voorheen in Nederland?
Daar hebben ze ook geen cijfers over.
Vorige week zei minister van Defensie, Kajsa Ollongren op BNR, nog dat pensioenfondsen te weinig beleggen in de defensieindustrie. Fondsen geven volgens haar geen gehoor aan oproepen om dit meer te doen. Doet ABP iets met die oproep of heeft de stap hier iets mee te maken?
Natuurlijk niet direct een reactie op zo'n oproep. Want ja, het is natuurlijk, je gaat niet een week nadat de minister iets zegt iets doen. Maar het past natuurlijk wel in de tijdgeest. Want het is al heel lang, staat er een wens vanuit de politiek, maar ook vanuit de pensioenfondsen zelf. En ook, ja, zoals ik net zei, vanuit de deelnemers om meer in Nederland te gaan beleggen. Want ja, er zijn heel grote investeringen nodig om Nederland future-proof te maken. Denk aan water, watermanagement, aan de energietransitie.
Mm-hmm.
Maar ja, of de wapenindustrie daar direct nu in dit plaatje past, dat weet ik niet. Ja, misschien dat ABP kan helpen een dronesfabriek of zo te bouwen. Innovatie past er misschien in, maar ja, een munitiefabriek is natuurlijk niet, past niet echt in die impactstrategie. Daarnaast zei Harmen van Wijnen ook tegen het FD gisteren, eergisteren, dat hij een gecoördineerde aanpak wil hebben van de regering en pensioenfondsen samen. Dus dat er een lange termijn plan moet komen. Dat de regering duidelijk moet aangeven dat ze zelf ook gaan investeren in bepaalde zaken. En daar een lange termijn plan voor moeten maken. En dan pensioenfondsen daar aan mee zouden kunnen bijdragen.
Dat ging ook over die wapenindustrie?
Onder andere, maar in zijn algemeenheid over die. Want ja, de politiek beschouwt nu pensioenfondsen als een soort pinautomaat waar ze het liefst ad hoc gebruik van kunnen maken. Maar ja, zo zegt Harmen van Wijnen, ze zijn we niet getrouwd. Dus we willen echt een lange termijn commitment ook van die overheid hebben voor we ergens in gaan beleggen.
Ja. Maar zei hij, had het over een pinautomaat?
Nee, dat zei hij niet. Dat is mijn interpretatie.
Ja.
Maar er was een verwijt ook aan het adres van ABP. Hè? Omdat het van CDA-Kamerlid Boswijk, dus het eigen pensioenfonds van militairen, zegt hij. Dat weigert dan te investeren in spullen die militairen voor hun werk nodig hebben. De ABP zei toen dat ze al sinds jaar en dag in de wapenindustrie beleggen. Maar daar hebben ze nu niet iets over gezegd of ze daar meer of minder in gaan doen.
Nee, nou ja, wat ze toen wel zeiden is dat dit een beetje een gratuite opmerking was. Want ABP koopt geen wapens. Dat is de overheid. Dus de overheid moet zeggen van, moet die markt maken. Je gaat niet als pensioenfonds.
Je moet de vraag creëren.
In beleggen waar je geen vraag naar is op dit moment.
Ja.
Dus vandaar die gecoördineerde aanpak die ABP wil.
Ja. Ja, eerder zei ABP al dat het strenger gaat kijken naar de klimaatambities en prestaties van bedrijven in zijn beleggingsportefeuille. Het fonds stopte met beleggingen in fossiele bedrijven zoals Shell en BP. Welke beleggingskeuzes komen er nu bij?
Nou, klimaat en de energietransitie die blijven bestaan. Maar er waren dus al langere speerpunten. Ze hebben eerder ook al 10 miljard beloofd om te beleggen in de energietransitie. Dus dat blijft staan. Een deel daarvan schuift nu door naar die 30 miljard impactbeleggingen. Dat is bijvoorbeeld dat een windpark waar ze aan meedoen. Dat is een tender van een windpark van de overheid op de Noordzee.
Mm-hmm.
En daar wil ABP ook in beleggen. En later dit jaar volgt een besluit van de overheid of ze die tender winnen.
Mm-hmm.
Maar er komt nu bijvoorbeeld biodiversiteit bij. ABP wil minimaal 1 miljard euro beleggen in Biodiversity Solutions, als ze het zelf noemen. Mm-hmm. Wat er precies zijn is niet helemaal duidelijk. Ze wilden niet verder nog details daarover geven. Het kan bijvoorbeeld beleggen in een oerbossen zijn om die in stand te houden. Maar ja, verdienmodellen zijn er nog lastig aan te koppelen.
Yeah.
Het zijn natuurlijk ook de woningen. 5 miljard in huurwoningen minimaal in Nederland.
Mm-hmm.
En heeft ABP ook gepolst bij deelnemers hoe zij er zelf behoefte aan hebben? Je noemde wel hè, dat ze.
Ja, ze hebben eind vorig jaar een deelnemersonderzoek gedaan. En daaruit bleek dat deelnemers dat heel belangrijk vinden. Ze willen, ja, energietransitie is bij meer dan 60% is voor hen een prioriteit.
Mm-hmm.
Maar daar valt nu ook ineens huurwoningen onder. Want ze vragen dat elk jaar. Vorig jaar was het maar minder dan een derde dat beleggen in een betaalbare woningen als prioriteit zag. En nu is dat meer dan de helft.
Ja. En ABP wil dus niet meer investeren in bedrijven die schade aan het klimaat of biodiversiteit veroorzaken. Hoe bepaalt ABP of een bedrijf die schade veroorzaakt? Hoe pakken ze dat aan?
Nou, ze gaan bedrijven die in sectoren actief zijn met een grote klimaatimpact, die gaan ze. Ja, gaan ze extra onder de loep nemen, een aantal eisen aanstellen. Dan heb je het bijvoorbeeld over producenten van bouwmaterialen, transportbedrijven, automakers, metalen, mijnbouw, papier en bosproducten, verpakte voedingsmiddelen en vleesbedrijven. Ten eerste moeten ze natuurlijk een rapporteren over hun CO2-uitstoot en hun uitstoot in lijn gaan brengen met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.
Mm-hmm.
En daarnaast hebben ze nog eisen voor bedrijven met een hoog ontbossingsrisico. Dat zijn vooral bedrijven in opkomende markten, zoals palmolieproducenten, vleesbedrijven, cacaobedrijven, koffiemakers, producenten van veevoer. Ja, die moeten ook laten zien dat ze een beleid hebben om ontbossing tegen te gaan, bijvoorbeeld.
Ja.
Die mijnbouwbedrijven die moeten laten zien dat ze de biodiversiteit beschermen. Dat ze ook goed omgaan met het afval dat ze produceren. Laatst was er bijvoorbeeld nog een mijnramp in Turkije, waarbij giftig cyanide vrijkwam in die rivier. Ja, dat soort zaken zijn natuurlijk uit den boze.
Ja,
daarnaast is er nog iets, nog een extra uitsluiting hebben ze ingevoerd. Want ja, ABP belegt al sinds 2021 niet meer in fossiele energie. Daar hebben ze nu nog een paar sectoren aan toegevoegd. Ze gaan niet meer beleggen in producenten van chemische bestrijdingsmiddelen, bijvoorbeeld.
Ja.
Een bedrijf als Bayer, daar zitten nu nog voor bijna 200 miljoen euro in. Dat gaan ze dan verkopen. Dat wil de ABP niet bevestigen, maar dat volgt wel impliciet uit. Want ja, Bayer is een producent van Roundup, dat beruchte kankerveroorzakende bestrijdingsmiddel.
Ja, dat lijkt dan inderdaad een logisch gevolg. Dankjewel, Tjibbe. Dit was de Dekkingsraad van PensioenPro met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer. Heb je ideeën of suggesties voor ons? Laat het ons dan weten op redactie@pensioenpro.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot over 2 weken.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.